Bid ook, Heer, dat als we uw woord openen, Heer, dat u daar krachtig doorheen werkt met uw geest. Uw woord is waarheid. Uw woord is krachtig. Heer, en ik bid echt dat het onze harten ook mag bereiken. Dat het onze harten mag aanraken. Heer, dat het ons leven mag vernieuwen en veranderen waar nodig. Heer, we nodigen u uit. Werk door uw woord. Werk door uw geest, Jezus. Amen. Yes, goedemorgen. Voor het geval je hier vanochtend voor het eerst bent, of misschien voor het eerst in langere tijd. We zijn bezig, zoals Mark al zei, met een gemeentebreed project, Reach Out. Waarin we samen nadenken over de vraag van hoe kunnen we nou op een goede manier, die ook bij ons past zoals we allemaal persoonlijk zijn, hoe kunnen we nou uitreiken? Hoe kunnen we nou getuigen zijn? Hoe kunnen we nou Gods liefde, die we zelf ontvangen, die we ook proberen te beantwoorden naar God. Hoe kunnen we Gods liefde doorgeven naar de mensen om ons heen? Dat is waar we ons met Reach Out mee bezighouden. Dat doen we 10 zondagen lang, tot en met Pasen. En dat doen we ook 5 kringavonden lang. Er is afgelopen week de eerste geweest. Hoe was dat? Oeh, mooi. Er zijn er nog 4. En vandaag is eigenlijk de laatste kans om als je zegt van, ah, om allerlei redenen heb ik het dan nog gemist. Of ik heb steeds maar lopen aarzelen. Ga ik wel of ga ik niet doen. Vandaag kun je ook nog als laatste kans opgeven voor de resterende 4 kringavonden. Ga dan even na de dienst ook bij de markkraam van Reach Out. Daar kun je nog opgeven. Er zijn nu nog een paar boekjes te verkrijgen. Als je die nog niet hebt en wel mee wil reizen. Dus maak daar gebruik van. Want het is een prachtige reis nu al. In de eerste dienst waren er al dankgebeden. Voor mensen die zeiden van, joh, dat Reach Out, dat bewerkt nu al allemaal mooie dingen in mijn leven. Ik merk dat ik weer meer in verbinding kom met mijn broers en zussen. Nou, hoe heerlijk is dat? Dat is prachtig. En Theo is vorige week begonnen vanuit Matteüs 28. Hè, waar het hoofdstuk wat we misschien wel kennen van de grote opdracht. Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. En dat is een cruciale opdracht. Daar leven we ook voor. We leven voor God. Maar we verlangen ook naar dat werkelijkheid wordt. Dat we discipelen maken. En wat heel mooi was dat Theo ook aangaf. Joh, maar er staat ook zoveel in de context. Uiteindelijk gaat het erom dat wij eerst zelf Jezus zien. En dat we pas kunnen getuigen als we hem zelf hebben gezien. Als we hem zelf hebben ontmoet. Dus we getuigen van zien. Getuigen begint met het zien van Jezus. En dat is alles. We hoeven niet te overtuigen. Dat hebben we soms wel een neiging van. Maar dat hoeft helemaal niet. We hoeven alleen maar te getuigen. We hoeven niet alle antwoorden te hebben op alle vragen die er maar zijn. Of die maar gesteld kunnen worden. Van, hé, jij bent toch christen? Hoe zit het dan met? We hoeven niet alle antwoorden te hebben. We hoeven alleen maar te getuigen van wat we zelf hebben gezien. Wat we zelf hebben gehoord van de Heer Jezus. En dan ook zo mooi vorige week. He, Jezus acht zowel de aanbidders als de twijfelaars allebei geschikt om die opdracht uit te leven, om die opdracht gestalte te geven. Nou, de rest van de preken komt ook uit Matteüs. Wij waren sowieso in september begonnen met een prekenserie over het evangelie van Matteüs. Dus keurig begonnen met Matteüs 1 vers 1. We waren gekomen tot en met hoofdstuk 8. En toen hebben we in december, in de adventstijd richting kerst, hebben we gepreekt uit Matteüs 23 tot 25. De reden over de laatste dingen, waar het ook ging over eindtijd en over wederkomst van Jezus. En nu eigenlijk gaan we weer verder waar we gebleven waren, Matteüs 9. En ik vond het zelf eigenlijk gewoon heel mooi om te ontdekken dat ik had het voorrecht dat ik een voorstel mocht doen voor de 10 preken in deze serie. En ik dacht, ja, ga maar eens gewoon beginnen met Matteüs 9. En er was niks nodig, er was niks stukken overslaan bij of maar op zoek naar het volgende wat zou kunnen gaan over Reach Out. Eigenlijk buitelde het over elkaar heen. Al die hoofdstukken daarna, we hoeven geen stuk over te slaan, want eigenlijk in elk gedeelte, in elk pericoop, een aantal versen die bij elkaar horen, ja, staat eigenlijk wel een principe. Of soms zelfs meer, zullen we vandaag ontdekken. Over dat getuigen zijn. Over dat Gods liefde doorgeven. En dat maakt uit, ja, dat laat weer zien. De Bijbel is zo rijk. Ook als het gaat om getuigen zijn. Eigenlijk het buitelt over elkaar heen in de Bijbel. We doen maar 4 hoofdstukken in 10 preken. Terwijl we dachten van, nou, Matthäus, dat moeten we uit. Ik kreeg al ruzie. Dat met mijn collega's zei, ja, maar Arjan, zo komen we nooit door Matthäus. Ik zei, nou en? Desnoods doen we volgend seizoen ook Matthäus. Maar daar moesten we het dan nog over hebben. En daar hebben we het dan ook nog over. Maar we beginnen gewoon vandaag bij Matthäus 9, waar we gebleven waren. Vers 1 tot 17. En als je daar echt induikt, ja, dan zit daar niet één principe in, als het gaat om reach out, om getuigen zijn. Er zitten er minimaal 4 in. En die 4 gaan we ook gewoon samen bestuderen. En het kan zijn dat het ene principe helemaal je raakt, zeg maar. Dat je met andere principes denkt, ja, oké, maar of dat zit al in mijn leven, of dat, ja, daar kan ik nog niet zoveel mee. Ik geloof niet dat voor ons allemaal alle 4 principes vandaag even relevant zijn. He, dat kan zijn dat er eentje echt blijft haken. Nou, ga daar dan verder mee. Wees open, zet je hart open en kijk wat God daarin doet. We beginnen in vers 1, Matthäus 9. En nadat hij, Jezus, in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. Nou, eigenlijk zit hier al meteen een heel belangrijk principe in. Nou, hoezo, wat dan? Moeten we allemaal de boot in? Nee. Er zit een belangrijk principe in als je dit relateert aan eigenlijk het stuk ervoor. In het laatste gedeelte van Matthäus 8, daar zien we dat Jezus bij de Gadarenen is. En er zijn 2 mannen en die zijn bezeten door allerlei boze geesten. En Jezus die komt daar en uiteindelijk, hij zorgt ervoor dat die boze geesten uit die mannen gaan. En dat ze in een kudde varkens voeren. En die varkens die storten de helling af, het meer in. En die hele kudde verdrinkt. Dat is wat daar vlak voor gebeurt. En die mannen, die 2 mannen, die zijn verlost. Die zijn bevrijd. Maar de varkenshoeders, die slaan op de vlucht. Die gaan naar de stad. En eigenlijk de hele stad meteen in rep en roer. En die komen allemaal met ze mee. En die komen kijken naar die bezeten mannen. Maar dan is er ook meteen het verzoek aan Jezus. En dat lezen we in het laatste vers van hoofdstuk 8. Daar staat, toen ze hem, Jezus, gevonden hadden, verzochten ze hem dringend om hun gebied te verlaten. Nou, dat roept wel de vraag op. Waarom vroegen deze mensen aan Jezus om meteen eigenlijk te vertrekken? Want we zien bijna op alle andere plekken in de Bijbel dat als Jezus een wonder doet, dat mensen toch vragen dat hij vooral maar langer blijft. Zodat ze meer zieken bij hem kunnen brengen. Zodat ze meer mensen bij hem kunnen brengen die ook last hebben van boze geesten. Zodat hij al die mensen kan aanraken en kan genezen en kan bevrijden. Maar zo niet bij de Gadarenen. En wat het is? Wellicht waren ze bang voor zijn bovennatuurlijke kracht en gezag. Ja, en dat liet zich niet beperken. Dat liet zich niet controleren. Of dat liet zich niet ook verhinderen. Maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat hun verontwaardiging over het verlies van een kudde varkens groter was dan hun vreugde over 2 mannen die verlost en die bevrijd werden. Ja, en dat roept dan meteen zo'n vraag op. Wat mag het ons eigenlijk kosten? Misschien ook wel letterlijk. Wat mag het mij kosten dat één ander iemand tot geloof in de Heer Jezus komt? Wat mag het jou kosten? Maar wat ook maar de reden is dat die Gadarenen vragen aan Jezus om weg te gaan. Jezus leert ons eigenlijk een heel belangrijk principe. Want als mensen niks met Jezus willen, dan gaat Jezus verder. Dat is wat we zien in 9 vers 1. Meteen aansluitend gaat Jezus in het schip en vaart weg naar de overkant naar zijn stad. Hij probeert ze niet verder te overtuigen van zijn gezag. Hij probeert ze niet overtuigen van zijn identiteit als zoon van God. Als mensen niks met Jezus willen, dan gaat Jezus weg. Want er zijn zoveel andere mensen die wel iets met Jezus willen. En dat brengt ons bij principe 1. He, richt je reach out energie, zou ik zeggen, vooral op de mensen die openstaan voor Jezus. Je hoeft niet per se jarenlang te zwoegen en te ploeteren zonder zichtbaar resultaat. Ja, tenzij Tenzij de Heer je een hele specifieke gebedslast op je hart legt voor een bepaalde persoon of een bepaalde groep. En zolang die gebedslast er is, blijf daarin investeren, blijf daarvoor bidden. En natuurlijk werkt het anders als het gaat om een geliefde, wat we nu ook in de gebeden terug zagen komen. Kinderen, ouders, broers en zussen die niet geloven. Ja, dat is iets anders. Maar daarnaast, joh, laten we ons richten op de mensen die openstaan voor Jezus. En laten we niet te veel moeite stoppen in mensen die zeggen van, ik hoef niks met Jezus. Ja, prima. Maar er zijn zoveel mensen die best openstaan voor Jezus. Laten we ons richten op hen. En dan komen we dus eigenlijk pas echt bij Matteüs 9. Maar dan hebben we al één principe te pakken. Alleen al het feit dat Jezus weggaat als mensen niks met hem willen. En Matteüs 9, vers 1 tot 17, dat lees ik in drie gedeeltes. En uit elk gedeelte kunnen we eigenlijk wel weer een ander principe destilleren als het gaat om reach out, om getuigen zijn. Dus vers 1. Hij stapte weer in de boot en hij stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, wees gerust, uw zonden worden u vergeven. En daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf, wat een godslasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker? Te zeggen, uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop. Nou, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft, dat hij gezag heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. En bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld. En ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Wow. Volle verzen. Maar we kijken nu even naar Matteüs, zou ik kunnen zeggen, met de bril van reach out. We kijken nu met de bril van, wat zegt ons dit over getuigen zijn? Over het doorgeven van Gods liefde. En uit de andere evangeliën weten we dat het hier gaat om die vier mannen, die uiteindelijk met hun verlamde vriend op die draagbaar bij het huis komen waar Jezus is. En voor het huis, het is propvol en in het huis is vol. Er is geen mogelijkheid dat ze met hun vriend bij Jezus kunnen komen. En wat doen ze? Ze klimmen op het dak. Ze maken uiteindelijk een gat in het dak, wat in die tijd makkelijker ging dan vandaag. En ze uiteindelijk laten hem zakken tot voor de voeten van Jezus. Want ze hebben de diepe overtuiging. Het enige wat onze vriend nodig is, is dat we hem uiteindelijk in staat zijn om hem te brengen aan de voeten van Jezus. Want als hij aan de voeten van Jezus is, ja, dan zal Jezus gaan werken in zijn leven. Dat is de overtuiging waar die mannen uit leven. En die vriend, ja, die wordt vergeven. En die vriend wordt genezen. Want Jezus heeft de macht om te vergeven. Jezus heeft de macht om te genezen. Het is de macht van zijn liefde. Zoals Theo daar vorige week over sprak. En er is één stukje, één deel van een vers in dit gedeelte, ja, wat mij dan in het bijzonder fascineert. Want wat staat er? Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde. Vergeving en genezing vinden hier niet plaats op basis van het geloof of het initiatief van de verlamde man. Vergeving en genezing vindt plaats op basis van het geloof van zijn vier vrienden. Hij zag op hun geloof en hij vergaf en hij genas. Het is hun geloof wat alle verschil maakt. Ja, en dat roept een belangrijke vraag op, als het gaat om reach out. Van, hoeveel geloof heb ik eigenlijk voor de mensen om mij heen? Of anders geformuleerd, heb jij de echte, diepe overtuiging dat de mensen om ons heen, die nu nog leven zonder God, heb je de diepe overtuiging dat ze fundamenteel beter af zijn als de Heer Jezus centraal staat in hun leven? Dat is de overtuiging die we nodig hebben, die ons uiteindelijk ook vrijmoedig zal maken. Als we die overtuiging niet hebben, dan houden we in. En dit is soms lastig. Ik heb ook mensen om me heen, en die hebben gewoon eigenlijk alles voor elkaar. Die hebben geen zorgen. Die hebben een goedlopend gezin. Die hebben een mooi huis. Er is niks. Op het werk loopt het goed. Ik zie ze gewoon niet worstelen. En dat is soms lastig. Heb ik de overtuiging dat zij echt fundamenteel beter af zijn als Jezus centraal staat in hun leven? Wat hen ook allerlei dingen zal kosten. In een kleine dorpsgemeenschap waar iedereen zal kijken van, wat nou, die gingen nooit naar de kerk. Gaan ze nu wel naar de kerk? Heb ik die overtuiging? Heb jij de overtuiging? Want daar start het mee. Dat maakt vrijmoedig. Dat maakt standvastig. En dat is dan ook eigenlijk principe 2. Alleen diepe overtuiging over Jezus. Wie hij is en wie hij ook kan zijn in de levens van mensen om ons heen. Ja, dat brengt ons op de goede manier. Goede manier is natuurlijk een beetje misschien krampachtig. In beweging. Maar als je Jezus ziet, ja, dan ga je. Hoe meer wij zelf van Jezus zien, hoe meer wij van Jezus ervaren in ons leven, hoe gemakkelijker wij zullen uitgaan. Dat is logische oorzaak gevolg. Weet je, en ik heb die diepe overtuiging. Dat kan ik echt zeggen. En dat maakt dat ik me uitstrek naar de mensen om me heen, om hen bij Jezus te brengen. En dat heeft ook duidelijk zijn vrucht gehad. Dus prijs de Heer daarvoor. Maar hoewel er ook in dit gedeelte tastbare vrucht is, ja, is dat ook weer niet altijd zo. Een tijdje terug mocht ik bidden met iemand die me zeer dierbaar is en die niet gelooft. En waar eigenlijk zo iemand waar het hele leven gewoon klopt. En eindelijk, zou ik bijna zeggen, eindelijk was er iets. Ze was al een hele tijd serieus ziek. En ergens zag ik het als een opening. En uiteindelijk bad ik ook van, Heer, als er een moment komt dat ik mag bidden ook voor genezing. Ja, wilt u dat moment ook creëren? En uiteindelijk had ik de overtuiging dat God op een gegeven moment het moment creëerde. En toen mocht ik ook vragen van, joh, ik geloof in Jezus, dat weet je. En ik geloof ook dat hij geneest. Mag ik bidden voor genezing? En ja, dat mocht. En dat was al heel bijzonder gezien onze lange voorgeschiedenis samen. Ik mocht bidden voor genezing. En ik legde haar de handen op. Dit alles echt, ook dat je niet denkt van, nou, klopt het allemaal wel. Ik deed alles volgens de Bijbel. Ik legde de handen op. Daar lag het niet aan, zeg maar. Ik legde haar de handen op. Ik sprak met bibberende knieën, gezien de situatie met nog meer ongelovigen daaromheen. Ik sprak met bibberende knieën, maar met een gloedvol hart sprak ik in de naam van Jezus genezing uit over haar. En ik dacht zo, Heer, dit is zo'n kans. Een kans voor open doel. Want als u haar nu aanraakt, dan heb ik de volle vrijmoedigheid om te zeggen van, oké, maar nu wil ik ook met je spreken over degene die heeft genezen. Want het gaat over jouw leven en het gaat over Jezus. En ik had nog niet gebeden of ik ging al naar de wc. Niet omdat ik zo nodig moest van de zenuwen. Maar omdat ik dacht, ik moet meteen WhatsAppen. Dus ik WhatsAppte een paar groepjes waar je dan in zit. En van, ik mocht nu kans bidden. En wil je alsjeblieft meebidden dat er iets mag gebeuren in haar leven. Maar er gebeurde niks. Er gebeurde niks. Ze werd niet beter als gevolg van mijn gelovige gebed. Een tijdje later werd ze wel beter. Als gevolg van iets wat uit een hele andere bron komt. En ik vond dat ongelooflijk ingewikkeld. Ik heb daarmee geworsteld. Ik snapte God ook niet. Van, Heer, hoe kan dat nou? Ik had zo de overtuiging dat u dat bij elkaar bracht. Dat er eindelijk een opening was om vol het gesprek over u aan te gaan. Het was een kans voor open doel. Heer, waarom gebeurt er niks? En nota bene uit zo'n andere bron gebeurt het wel. Hoe kan dit nou? Het roofde mij ook echt van een stuk vrijmoedigheid om uit te stappen. Om te vertellen over Jezus. En om te bidden met mensen. En ik heb de overtuiging dat het ook belangrijk is dat ik dat deel vanochtend. Omdat ik geloof dat hier meer broers en zussen zitten die ook die teleurstelling hebben opgelopen. Dat je wel vol van Jezus bent en de overtuiging hebt. Ja, dat hij al het verschil kan maken. En dat hij ook geneest vandaag. Maar dat je tegen één of meerdere teleurstellingen bent aangelopen. En dat je hebt gedacht van, ja, ik zie het wel. Ik zie wel dat Jezus nog steeds werkt. Dat hij ook geneest. Ik zie het gebeuren om mij heen. Ik zie het gebeuren in de gemeente. Maar blijkbaar gaat het niet via mij. Dat kan zomaar een gedachte zijn die komt en die sterker wordt als je dat een paar keer overkomt. Het is blijkbaar niet voor mij dat soort dingen. En dat er ergens iets blijft hangen ook van teleurstelling. En dat het een heel stuk vrijmoedigheid rooft uit je hart. Dat is wat het bij mij deed. En per definitie, het is ook moeilijker geworden nu. In deze situatie, met deze persoon. Ja, om het over de Heer te hebben. He, want toen het daar was, toen had ik het erover. En ja, er is een stuk ook geroofd aan vrijheid in die relatie. Als het gaat om de Heer Jezus. Teleurstelling daarin. En ja, wat mij hierin heeft geholpen de afgelopen periode. Dus enkele maanden terug. Is om wel weer te kijken. Van Heer Jezus, ik wil wel weer zien wat u wel aan het doen bent. Ik wil zien wat er wel gebeurt, om mij heen, in de gemeente, door anderen heen. Ik wil het zien. En uiteindelijk, Heer Jezus, het gaat er niet eens om dat ik zie wat er allemaal bij anderen gebeurt. Ik heb het zelf nodig dat ik u weer zie. Want getuigen zijn begint bij het zien van Jezus. Ik had het zo nodig om hem weer te zien, hoe hij ook mij ziet. In mijn worsteling ook met dit soort dingen. En dat ik ook mijn teleurstelling daarin kon uiten. Zo belangrijk, als je met teleurstelling zit, ga er allereerst mee naar de Heer. En deel erover op je kring. Juist ook nu in deze reach-out periode. Deel erover van wat voor teleurstelling heb je opgelopen. En wat heeft dat geroofd aan vrijmoedigheid. Maar ga eerst terug naar de Heer. Ga niet harder rennen. Ga niet meer bidden zodat de kans dat er wel ergens wat gebeurt. Statistisch gezien groter wordt. Ga terug naar de Heer. Spiegel jezelf weer aan Hem. Vul jezelf opnieuw met Hem. En dat gaf mij uiteindelijk weer het vertrouwen. Het zien van Jezus zelf. En het zien dat Hij mij ziet en kent. En ik snap het nog steeds niet. En dat weet hij ook, zeg maar, dat ik het niet snap. Daar hebben we goede communicatie over, zeg maar. Ik snap het nog steeds niet. Ik vind het zo... Ja, ik persoonlijk, vanuit mijn menselijke denken, ik vind het stom. Gemiste kans. Maar goed, nu zien we nog in spiegel en raadsel en eens hebben we het er nog een keer over. Maar uiteindelijk, ja, het zien van Jezus gaf me weer nieuw vertrouwen. En gaf me langzamerhand ook weer nieuwe vrijmoedigheid. Want die onderliggende overtuiging, ja, die is nooit weg geweest. De overtuiging dat iemand die nu nog van God af is, ja, dat het voor eeuwig fundamenteel anders en beter is. Dat diegene uiteindelijk in relatie komt met Jezus. Gered, verlost, vergeven en bevrijd. En van daaruit... Ja, langzamerhand weer vrijmoedigheid. Om daar ook weer in uit te stappen. Dus ken je die teleurstelling? Ga mee naar de Heer. En probeer te zien wat Hij wel doet. En probeer Hem boven alles daarin te zien. En ga terug naar die basisovertuiging. Die basisovertuiging dat je weet en ziet en gelooft en kent. Dat Jezus werkt vandaag. En van daaruit, ja, kan ik je alleen maar uitdagen en uitnodigen. Waag opnieuw. De sprong in het diepe. Om toch weer met knikkende knieën voor te stellen van, joh, mag ik voor je bidden? Of joh, hier zit met zoveel ellende. Er is één persoon die echt gewoon vernieuwing kan brengen in je leven. En dat is Jezus. Laten we die vrijmoedigheid weer pakken als het geroofd is door teleurstelling. Het volgende gedeelte gaat over de roeping van Matteüs. Met weer een heel ander principe. Vers 9. En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten die Matteüs heette. En hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op en volgde hem. En het gebeurde toen hij in het huis van Matteüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en zijn discipelen aan. En toen de fariseeën dat zagen, zeiden ze tegen zijn discipelen, waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, die dat hoorde, zei tegen hen, maar wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offer. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Als je dit gebeurtenis een beetje leest, dan zie je, Matteüs heeft eigenlijk zijn eigen opstanding. En zijn opstanding is misschien wel net zo'n groot wonder als de opstanding van de verlamde man hiervoor. Want die stond op lichamelijk uit zijn verlamming. Maar eigenlijk Matteüs stond op uit zijn leven. Zijn hele leven, zijn hele zekerheid als tollenaar. Zijn bezit, zijn materie. Matteüs, ja Matteüs, inderdaad, de schrijver van het evangelie. Hij stond op uit zijn oude leven om uiteindelijk Jezus te volgen in een geheel nieuw leven. En hij liet alles achter zich wat hem af kon houden van het volgen van de Heer Jezus. Want als je tot het inzicht bent gekomen wie Jezus echt is, dan ga je hem volgen. Dat kan niet anders. Als je Jezus ziet, dan ga je hem volgen. En onze belangrijkste taak is dan ook om mensen goed zicht op Jezus te geven. En daarin hoeven we dus niet te overtuigen, we hoeven alleen maar te getuigen van wie Jezus is, van wat Jezus in ons leven heeft bewerkt. Getuigen zijn van Jezus. En je zult ons in de VBG, als je hier af en toe komt, of al heel vaak, je zult het ons tot vervelens toe horen zeggen. Want wij zeggen niet anders dan, joh, je moet bij Jezus zijn. Want uiteindelijk, hij is het. Die onze levens allemaal heeft aangeraakt. Hij is het die ons van binnen en die ons van buiten kent. Hij is het die ook weet dat ons hart arglistig is. En dat we soms zomaar weer volledig zijn gericht op onszelf en op onze begeerte van ons vlees. Terwijl Jezus juist uit is op ons hart. En daarom zegt hij ook, barmhartigheid wil ik. Ik wil jullie hart. Ik wil geen offers. Ik wil geen religie. Ik wil geen voldoen aan alle richtlijnen. Zodat je allemaal maar mooi in de pas loopt. En je eeuwig leven kunt verdienen. Ik wil je hart, zegt Jezus. Barmhartigheid wil ik. Zoals we dat ook zagen bij Gerrit in het getuigenis in het filmpje. Barmhartigheid wil Jezus. Geen religieuze offers. Jezus is het die weet wat wij echt nodig hebben. Hij is het die uiteindelijk het volle leven wil geven. Hij is het die waarheid is. Hij is het die genade is. Hij is het die ook machtig is. Machtig om onze levens totaal te vernieuwen. Ja, en als we dus ontdekken dat we bij hem moeten zijn, net als Matthäus dat ontdekte, dan kunnen we daar dus ook open over zijn. Dan mogen we daar open over zijn naar de mensen om ons heen. Want Matthäus, wat doet hij? Na zijn ontmoeting met Jezus, en als hij Jezus wil gaan volgen, dan nodigt hij meteen eigenlijk zijn collega's uit. Andere tollenaars en zondaars en verschoppelingen. En Matthäus heeft een plan. Hij denkt, ja, getuigen, reach out, maar nooit van gehoord. Maar hij had wel de overtuiging, Jezus, die maakt alle verschil. En hij is het die mijn leven echt kan vernieuwen. En wat doet hij? Hij pakt zijn collega's en zijn vrienden en de andere collega's zondaars. En zegt, kom, we hebben een maaltijd, we hebben een feest. En tegelijkertijd, hij was toen al argeloos als een duif, haalt hij Jezus en zijn vrienden binnen. En dan creëert hij een zogenaamd Matthäusfeestje. He, dat je een mix krijgt van christenen, mensen die Jezus kennen, en niet-christenen, mensen die Jezus niet kennen. En Matthäus denkt, nou, als dat bij elkaar komt, joh, then the miracle will happen. Dat is gewoon wat hij proeft, wat hij denkt. Van, ik weet helemaal niet hoe ik zo over Jezus moet vertellen. Maar ze moeten gewoon zelf met Jezus in aanraking komen. En dat is gewoon wat er gebeurt. En dat is Matthäusfeestjes, ja, dat is zo 2015. Serieus. Dat zou wel eens een trending topic kunnen worden in 2015. Een Matthäusfeestje. Waar je in alle ongedwongenheid gewoon, dus je eerstvolgende feestje, of dat nou een verjaardag is of wat dan ook, of je organiseert spontaan een barbecue als het lekker weer is en we kunnen weer naar buiten. Een Matthäusfeestje. Een mix van gelovigen, van mensen die Jezus kennen en mensen die Jezus nog niet kennen. En let the magic happen. En als de christenen dan weer gezellig bij elkaar zitten en dan zeggen, oh, we hebben dan zoveel verzorgen, wat mooi in de kerk, hè, dan mooi, ja, mooi plannen. Dan, die moet je uit elkaar, zeg maar, verstrooien over de kamer. Hè, het is niet de bedoeling dat we dan samen gaan klonteren, want we kennen elkaar zo goed en we hebben zo gezellig, het is zo veilig bij elkaar. Matthäusfeestjes. Gewoon argeloos daarin als een duif. Maar wat we ons natuurlijk wel moeten beseffen, het bezoek aan Matthäus, ja, deed Jezus geen goed. Deed zijn reputatie geen goed. Want Matthäus was in de ogen van het volk en in de ogen van de godsdienstige leiders, ja, was natuurlijk een zondaar, een tollenaar. En daar had je je verre van te houden. Maar zo niet Jezus. Jezus zocht Matthäus en zijn vrienden op. En Jezus veranderde hun van binnenuit. En zo moeten wij ook niet bang zijn om ons uit te strekken naar mensen die op dit moment misschien wel een hele slechte reputatie hebben. Wij moeten daar niet bang voor zijn, want Gods hart gaat uit naar ieder individu op deze aarde. Of ze er nou netjes voor staan, of dat het een puinzooi is en ze hele verkeerde, fout, ellendige dingen hebben gedaan. Gods hart bonkt voor ieder individu. Net zo hard als dat het bonkt voor mij en voor jou. Zijn we bereid om vieze handen te maken. Daarin. Dat het ons niet uitmaakt. We zeggen van, nou, ik was in de stad. Zag je Arjan? Ik weet niet meer wat voor types die omgaat tegenwoordig. Maar de hoogste tijd voor een mail aan de Raad van Oosten. Zou zomaar kunnen. Want we denken al gauw van, wow, dit kennen we niet in de kerk. De manier van kleding of van haardracht of vocabulaire wat nog niet is aangepast aan onze evangelische vocabulaire. Dat heb je soms. Hoe gaan we daarmee om? Nou, principe 3, wat mij betreft. We laten ons leiden door Gods hart voor mensen. En niet door onze reputatie. En mensen mogen ons vervloeken. Maar dan verbreken we die vloeken in de naam van Jezus. En dan zegen we hen in de naam van Jezus. Dat is wat we doen. Principe 3. We laten ons leiden door Gods hart voor mensen en niet door reputaties. Laatste stukje, het vasten. Vers 14. Weer een ander principe wat daaruit komt eigenlijk. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden, ja, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? En Jezus zei tegen hen, ja, de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken. En beide blijven behouden. Jezus benadrukt heel sterk, joh, oud en nieuw, dat gaat niet samen. En om het maar meteen te interpreteren, Jezus was niet gekomen om het oude godsdienstige systeem van het judaïsme met zijn regels en zijn tradities, om dat op te lappen. Het evangelie van Jezus staat voor een totaal nieuwe dimensie, voor een totaal nieuwe wereld met een nieuwe vormgeving. En zo komt Jezus ook niet in jou en mijn leven om de boel een beetje op te laten. Om het her en der een beetje te fixen. Zodat we weer verder kunnen in ons leven, in ons huwelijk, in onze zoektocht naar identiteit. Jezus komt in ons leven om ons volledig te vernieuwen. In hem zijn wij een nieuwe schepping. Nieuw. Volledig nieuw. Nieuwe wijn in nieuwe zakken. We zijn een nieuwe schepping in Jezus. En we mogen leren wat dat is. Om te leven als nieuwe schepping. En leren wat het is om die oude steeds verder achter ons te laten. Zoals Paulus dat ook zegt. Want we richten ons op het nieuwe. We richten ons op het voorwerp, de identiteit die we hebben in Jezus. Een nieuwe schepping. En Jezus kwam om iets nieuws tot stand te brengen. En dat heeft zijn vaste basis, onveranderlijk. In zijn vergeving van zonde. En in zijn verzoening met God daardoorheen. Het goede nieuws van het evangelie. En die boodschap die zal altijd nieuw blijven. Ook in 2015 is het een nieuwe boodschap. Omdat elke generatie opnieuw die boodschap van vergeving en verzoening opnieuw zal moeten horen. Opnieuw zal moeten ontvangen en aanvaarden. En dat nieuw zal moeten leren toepassen in het eigen leven. De boodschap van vergeving en de boodschap van verzoening met God. En vandaar het ook het navolgen. En dat is heiliging en er komen allerlei grote, mooie, ingewikkelde soms termen bij. Maar in hem zijn we een nieuwe schepping. En dat is zo fundamenteel. Dat mogen we zelf nog veel meer leren en veel meer uitleven. Maar dat is ook de boodschap die we hebben als we getuigen zijn. Principe 4. We verkondigen totale vernieuwing. We verkondigen niet van, joh, jij zit in de ellende. En Jezus kan daar best wel iets in betekenen. Jezus kan best je wel helpen, zeg maar. En hij kan via het onderwijs, als je het onderwijs van Jezus volgt, die principes toepassen in je leven, dat kan je helpen. Nou, dat is nog waar ook. Als je Bijbelse principes toepast in je leven, dan zul je de oorzaak-gevolg ontvangen en ervaren zoals het in de Bijbel ook staat. Maar Jezus komt niet om je te helpen met wat onderwijs. Jezus komt om je van binnenuit, door zijn geest, totaal te vernieuwen. Nieuwe schepping. Dat is onze boodschap. We hebben een boodschap van totale vernieuwing. En dat mogen we zeggen, joh, Jezus wil je nieuw maken. Hij wil je niet fixen. Hij wil je niet een beetje oplappen zodat je wel weer verder kunt. Hij wil je totaal vernieuwen. Dat is een boodschap van hoop. Maar dat zijn zo 4 principes die naar voren komen in 17 versen. Zet het nog even op een rij. De eerste richt je energie, je reach-out energie, vooral op mensen die openstaan voor Jezus. En er zijn er zoveel die openstaan voor Jezus. Het tweede, alleen diepe overtuiging over Jezus, ja, brengt ons op de goede manier in beweging. De overtuiging dat mensen Jezus nodig hebben. En niet een of ander mooi programmaatje of een of ander stappenplan wat in zichzelf niet fout hoeft te zijn, als het daarin maar draait om Jezus. Want Hij is de vernieuwer, Hij is de verlosser en Hij is de bevrijder. En we laten ons daarin leiden door Gods hart voor mensen. En we maken ons niet druk om onze reputatie. Want hoe meer je voor Jezus uitkomt, hoe meer allerlei mensen iets van je vinden. Het zij zo. Wij laten ons leiden door Gods hart voor mensen. En we verkondigen totale vernieuwing. Totale vernieuwing. Dat is wat Jezus heeft, dat is wat Jezus is. En wil bewerken. Dus de vraag, welk principe is voor jou op dit moment het meest relevant? Welke blijft het meest haken? En wat voor actie vraagt het eventueel? Of hoe ga je daar nu mee verder? Dan ga daarmee allereerst naar de Heer. Van Heer, ja, dit is een principe. Ik zie het, ik geloof het, maar ik vind het lastig of ik vind het spannend. Of ik zie al dat het er is en ik verlang dat het groter wordt. Welk principe, ja, mag misschien wel het principe zijn waar je het eerst mee verder gaat vanuit deze ochtend. Stel het gewoon even voor jezelf vast. En dan gaan we daar zo ook voor bidden. En als we gaan bidden, ja, dan is dat ook gewoon een mogelijkheid. Ik zou die mogelijkheid niet willen ontnemen. Stel je voor dat jij nog niet die nieuwe schepping bent. En je zit hier en je komt hier misschien wel vaker. Of voor het eerst. En je hebt nog nooit de Heer Jezus gewoon aanvaard in jouw leven. Als degene die vergeving van zonde, ook jouw zonde, bewerkt. Bewerkt heeft aan het kruis. Die jou kan genezen, bevrijden, vernieuwen. Verzoenen met de Vader. Als je die boodschap wel hebt gehoord, maar nog nooit toegeëigend. Of misschien lang geleden toegeëigend, maar inmiddels bent afgezakt, afgedwaald. Dan is er vanochtend de uitnodiging van Jezus zelf. En kom nu. Kom nu, want ik wil jou volledig vernieuwen. Ik wil jou een nieuwe schepping maken. Maar het enige wat ik nodig heb, is je hart. Je hart dat zich opent voor mij. Je hart dat zijn vertrouwen stelt op mij. En als dat voor jou is, dan bid ik ook als we straks gaan bidden, dat God dat ook zelf aan jou openbaart door zijn geest. Dat je dat niet doet omdat ik dat oproep, maar omdat je ervaart van ja, maar God is hier. En ik zie en ik proef en ik vaar dat Hij op dit moment spreekt tot mijn hart. En hier ben ik en ik geef hem over. Dat kun je op dat moment doen door gewoon je hand op te steken. Niet naar mij, maar naar de Heer. Van Heer, hier ben ik. En op dit moment stel ik mijn vertrouwen volledig op U. En wil ik ook leven als volgeling van U. Vanaf dit moment. En bid ik ook om vernieuwing. Dan zullen we daar ook voor bidden. En laten we allemaal ook gaan staan voor we gaan bidden, voor zover dat mogelijk is. Heer Jezus, we willen U danken voor Uw woord. Heer, Uw woord wat zo rijk is, dat als we maar 17 versen behandelen, dat eigenlijk de principes, ook als het gaat om het uitreiken, het getuigen zijn, het doorgeven van Uw liefde, hier in 17 versen dat we minimaal 4 principes eigenlijk tegenkomen. Die ons kunnen helpen om daar ook veel bewuster, veel vrijmoediger en eigenlijk ook veel ontspannender mee om te gaan. Heer, want we hoeven gelukkig niet alle antwoorden te weten. We hoeven mensen niet te overtuigen. Heer, onze belangrijkste taak, onze belangrijkste focus is onszelf volledig te verliezen in U. In wie U bent. Om ons te richten op U, op het zien van U, want als we U zien, ja, dan kunnen we daarvan getuigen zijn. Van wat we gezien en gehoord hebben. En Heer Jezus, vul ons aan en gebruik ook deze periode. Heer, dat we daarin stappen durven zetten. Heer, met knikkende knieën, met bonkende harten. Heer, maar ook met een gloeiend hart vol overtuiging dat mensen die U niet kennen. Heer, dat ze voor eeuwig zoveel beter af zijn als U centraal staat in hun leven. Open onze ogen, Heer, voor de mensen om ons heen die er ook voor openstaan. Open onze harten, Heer, zodat we ook kunnen zien vanuit Uw hart voor mensen, kunnen proeven en moedig zijn om stappen te nemen. En Heer, u weet of hier op dit moment ook mensen zijn die nog voor die stap staan, überhaupt om getuige te zijn. Die nog voor die stap staan om u te zien. Die misschien u wel vanuit de verte steeds hebben bekeken en hebben gezien dat u toch hoogstwaarschijnlijk echt wel de Zoon van God bent. Of dat eigenlijk wel weten, maar nog nooit over die drempel zijn gestapt om hun leven over te geven aan u. Om hun vertrouwen te stellen op u, Heer Jezus, als verlosser, maar ook als Heer. En als jij hier bent en je weet, dit is voor mij. En dit moment is ook voor mij om mij nu echt over te geven aan de Heer Jezus. En misschien ben je wel tiener. En loop je hier al jaren rond, maar weet je, ja, maar ik heb die keuze nog te maken. Mijn ouders hebben hem gemaakt en ik weet het wel. Maar ik sta nog voor die keus om mezelf over te geven aan de Heer Jezus. Om mijn vertrouwen te stellen op hem. Dan wil ik je op dit moment uitnodigen naar hem. Strek jezelf naar hem uit. En communiceer met je hand omhoog van Heer Jezus. Hier ben ik. En dit is het moment dat ik me overgeef aan u. Zijn er mensen die dat willen? Dan wil ik je vragen om je hand te steken, zodat ik een beetje kan bidden. God ziet je hand. Zijn er meer die weten van ja, dit is voor mij. Maar ik heb zoveel te verliezen. Dan wil ik je zeggen, joh. Wat je te verliezen hebt, staat zo in de schaduw bij wat er te winnen valt. Voor eeuwig. Wil je dat offer van Jezus ook aanvaarden als een offer voor jou? Zijn er nog mensen die zeggen, ja maar, dat wil ik. Wil je dan je hand opsteken? Zodat ik met je kan bidden. God ziet je hand. Heer, ik dank u voor deze mensen. Heer, of ik nou alle handen wel heb gezien of niet. Ik dank u voor de mensen die op dit moment hebben overgegeven aan u. Die hun vertrouwen hebben gesteld op u, Heer Jezus, als hun verlosser. Als de Heer van hun leven. Heer, ik bid, reinig hen door uw bloed. Vernieuw hen van binnenuit door uw geest. Raak hen aan, Heer. Vernieuw hen, maak hen die nieuwe schepping, zoals u dat in uw woord ook zegt en belooft. En dat ze het zullen ervaren van dit moment dat ze een nieuwe schepping zijn. Of volledig hernieuwd, omdat ze misschien wel waren afgedwaald. Heer Jezus, vervul hen, reinig hen, genees hen, bevrijd hen in uw naam, Jezus. God zegene jullie en hij voede jullie en hij vulle jullie in de naam van Jezus. Amen.
Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u, blijf de weg die ik ga. Elk moment dat ik besta, Heer, doe u wil in mij. Heer, ik geef u mijn hart, ik geef u mijn ziel. Ik leef alleen voor u. Laat de weg die ik ga.